Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, Matteüs 1.
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Abinadab en Abinadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon en Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. En Jesse gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam. En Roboam gewon Abia. En Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Jonatan. En Jonatan gewon Achas. En Achas gewon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Ammon. En Ammon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias. En zijn broederen omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eljakim. En Eljakim gewoon Azor. En Azor gewon Zadok. En Zadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Mattan. En Mattan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, omdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeborene zoon, gebaard had en heette zijn naam Jezus.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanavond het kerstevangelie bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 1. Wij letten op het laatste vers, vers 25. Tekst voor de prediking vanavond, Matteüs 1, vers 25, waarvan Jozef gezegd wordt: En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Geliefde gemeente, zojuist bracht ik het eigenlijk al ter sprake, toen het ging over een geboortebericht. Ik weet niet hoeveel geboortekaartjes u in 2019 hebt ontvangen. Maar behalve dat je daar de naam van de pasgeborene op kunt lezen, zijn doopnaam, de roepnaam, staan er in ieder geval nog twee namen op zo'n kaartje. Die van de vader en van de moeder. Tenminste, mocht het zo zijn dat één van beiden ontbreekt, dan is er ongetwijfeld sprake van trieste omstandigheden. Soms hoor je dat wel eens, soms ook uit het verleden. Situatie dat een vader nog voor de geboorte van zijn kind verongelukte en die geboorte daarom niet meer meemaakte. Een moeder die in het kraambed kwam te overlijden. Kan ook om heel andere redenen zijn dat er maar één naam onder de aankondiging van zo'n geboorte staat. Stel je voor dat er eigenlijk helemaal geen sprake is geweest van een echte relatie tussen de vader en de moeder van dat kind. Of dat zelfs, zoals dat vandaag de dag nog wel gebeurt, moet worden gevraagd, wie zou de vader nou eigenlijk wezen? We weten het niet. In ieder geval, een triest verhaal. En nou hebben we in de tekst aan het eind van Matteüs 1 ook een soort geboortekaartje voor ons. Ja, misschien had je dat niet zo op het eerste gezicht door, jongens en meisjes. Maar hier wordt ons aangekondigd en verkondigd dat Maria haar eerstgeboren zoon gebaard heeft. En dan wordt zijn naam er ook duidelijk bij vermeld. Hij heet Jezus. En als je links en rechts van de plek waar de pasgeborene te vinden is, rondom die kribbe dan gaat kijken, ja, dan kom je ook in vers 25 wel twee mensen tegen, een man en een vrouw. Maar het is inmiddels voor ons allemaal duidelijk. Daarmee heb je niet de namen te pakken van de vader en moeder van dit kind. Wel van de moeder, maar niet van de vader. En wij stellen de vraag, gemeente, hoe zit dat? Wat zit daarachter? Is dat ook een triest verhaal misschien? Is het misschien wel, zoals dan gezegd wordt, een smeuïg verhaal? Zoals dat ongetwijfeld wel in Bethlehem en later in Nazareth doorverteld zal zijn, toen die twee eenmaal bekend stonden als dat stel dat wel een keer getrouwd is, maar voordat Jozef Maria tot zijn vrouw nam, was ze al in verwachting. Wat was dat eigenlijk voor een verhaal? Is het een triest verhaal gemeend? Is het een sensationeel verhaal dat achter ons 25e vers zit vanavond? Nee. Het is evangelie. Dat ontdekken wij als wij aan onze tekst een bepaalde vraag gaan stellen. Een vraag die meerdere antwoorden zal gaan krijgen. Als ik als thema boven de prediking vanavond deze vraag zet. Van wie is toch dat kind in de kribbe? Dan geven er in de tekst maar liefst drie een antwoord op die vraag. Hij is namelijk in de eerste plaats Jozefs aangenomen zoon. In de tweede plaats Maria's eerstgeboren zoon. En in de derde plaats Gods enige geboren zoon. Maar er is mijn gebed geweest, gemeente. Dat is ook het doel van de prediking vanavond. Dat in de loop van de preek, onder de inwerking van de Heilige Geest, u ook nog een antwoord gaat geven. Dat we niet alleen Jozef op een bepaalde manier van Jezus horen zeggen, hij is van mij. En dat Maria van hem zegt, hij is ook van mij. En dat God zelf van hem zegt, hij is van mij. Maar dat we door de toe-eigening van het heil gelovig hem in de armen mogen sluiten en het ook voor het eerst of opnieuw mogen zeggen. Hij is ook van mij. Gemeente, thema van de preek is dus, van wie is toch dat kind in de kribbe? Jozefs aangenomen zoon, Maria's eerstgeboren zoon en Gods enig geboren zoon. U heeft het natuurlijk uit de prediking van morgen van uw eigen predikant al kunnen horen. Toen de preek van de engel in de velden van Efrata werd overdacht. En dat blijde nieuws werd gebracht. Christus is geboren. De zaligmaker is voor uw welzijn, voor uw bestwil geboren. Uit de donkere wolken van deze ondergaande wereld is het licht der lichten opgegaan. En meestal inderdaad is Lucas onze leidsman om dat heilsfeit van het kerstfeest te overdenken. Nou hebben wij vanavond Matthäus voor ons. En ik mag raden, als ik ook even naar de kinderen kijk en de jonge mensen, hopelijk heb je je Bijbeltje ook voor je liggen. Als je net zo'n Bijbel hebt als ik, dan is aan de linkerkant van de bladzijde allemaal wit te zien. Dat is heel bijzonder. Want dat is nou niet alleen maar één bladzij om duidelijk te maken dat het Oude Testament is afgelopen en dat nou het Nieuwe Testament begint. Maar in die ene witte bladzijde ligt eigenlijk 400 jaar geschiedenis opgesloten. Die tijd tussen Maleachi en het moment waarop Matthäus van de Heilige Geest zijn pen moet opvatten om verder te schrijven. 400 jaar waarin er eigenlijk niks nieuws te melden is geweest. Geen nieuws van de hemel, geen profeten meer gestuurd. Moet u zich nagaan, gemeente, als dat in onze tijd het geval geweest zou zijn, dat sinds de Dordtse synode tot op de dag van vandaag u helemaal geen enkel bericht zou hebben ontvangen van de kant van God. En dat we het hadden moeten doen met alles wat de Heere daarvoor via zijn knechten had laten doorgeven. 400 jaar als het ware nooit meer gepreekt. Onvoorstelbaar. Maar wat bijzonder. Dat dan nu Matthäus van de Heilige Geest de opdracht krijgt om de Bijbel verder te gaan schrijven. En wat is de aanleiding daarvoor? Dat is, gemeente, het feest dat wij vandaag mogen vieren. God heeft iets nieuws laten horen uit de hemel. Wat zeg ik? Hij heeft iets onvoorstelbaars laten komen vanuit de hemel. Zijn Zoon is afgedaald op deze aarde. Kijk, dat is het waar het dus in Matthäus 1 en ook in Matthäus 2 omdraait. En zo nadrukkelijk omdraait. Dat alles wat daar dan omheen verteld wordt, allemaal te maken heeft met dat kind dat uiteindelijk in de kribbe komt te liggen. U moet dat in uw achterhoofd houden. Ook als ik u dan die man ga voorstellen die als het ware uit de schaduw treedt. Van tevoren hadden we nog nooit van hem gehoord en heel veel mensen zullen in zijn dagen ook nooit van hem gehoord hebben. Zoveel bijzonders was het ook niet en zo'n hoge positie op de maatschappelijke ladder had hij ook niet. Dat is die Jozef die dan in Matthäus 1 zo prominent naar voren wordt gehaald. Maar waarom heeft hij zo'n belangrijke plek? Waarom horen we van zijn stamboom eigenlijk in de eerste 17 versen van dit hoofdstuk? En waarom wordt verteld wat er met hem gebeurd is vanaf vers 18, toen hij bezoek kreeg van een engel uit de hemel? Waarom wordt straks in hoofdstuk 2 tot 2 maal toe verteld dat hij opnieuw van een engel bezoek gehad heeft in een droom die hem verteld heeft wat hij doen moest, eerst met zijn gezin naar Egypte, later terug uit Egypte naar Israël? Dat komt niet door Jozef, gemeente, daarom gaat deze preek ook niet over Jozef. Zelfs het eerste punt draait niet om Jozef. Het gaat er maar om wat Jozef voor rol speelt in de vervulling van Gods belofte. Het gaat om die relatie die Jozef mag hebben met dat kind dat in de buik van zijn aanstaande vrouw is gegroeid. En daarom kan Jozef straks na Matthäus 2 gerust ook weer in de schaduw verdwijnen waaruit hij eigenlijk nog maar net tevoorschijn was gekomen. Want het ging in Jozefs leven, gemeente, en dat is alleen maar genade, alleen maar om die rol die hij mocht spelen in de vervulling van Gods rijke belofte. En daar kun je zomaar even terloops trouwens een toepassing bij maken. Want wat voor rol spelen die beloften nou eigenlijk in ons leven? We zijn weer bijna aan het eind van een jaar gekomen. En waar is dat jaar nou eigenlijk om te doen geweest? En waar heeft dat jaar om gedraaid? Ging het over mijn loopbaan? Ging het over mijn reputatie? Ging het over mijn carrière? Heb ik op de sociale media geprobeerd mezelf te promoten en mezelf zoveel mogelijk volgers te bezorgen? Ging het erom dat ik in het middelpunt zou staan? Of mag je nou door genade iets kennen van wat Jozef ook gekend heeft? Man die eigenlijk alleen maar eventjes te zien is. Voor zover hij in de buurt van de kribbe staat, gemeente. Als het ware beschenen door het licht dat uit die kribbe komt. En als Jozef zijn taak vervuld heeft, verdwijnt hij weer naar de achtergrond. En als u kijkt, gemeente, naar wat dan van die man in onze tekst vermeld staat, dan ziet u het daar ook. Alles wat daar van Jozef in vers 25 te melden is, dat heeft allemaal te maken met de Heere Jezus. Om te beginnen, dat daar wordt gezegd, hij bekende haar niet. En dat had best gemogen trouwens. Ze waren ooit verloofd en ondertrouwd. En dat had trouwens in Israël al een hele bijzondere status. Dan hoefde hij eigenlijk alleen nog maar die vrouw in huis te nemen. En dan was je echt helemaal getrouwd. En dat heeft hij aan het eind van vers 24 ook gedaan. Hij heeft zijn vrouw tot zich genomen. De engel had wel iets gezegd over een maagd die zwanger zou worden. Maar de engel had niks gezegd over dat Maria maagd had moeten blijven totdat ze ook moeder zou worden. Maar Jozef en Maria, misschien mag je wel zeggen, hebben intuïtief aangevoeld dat dat heilige dat bezig was te groeien in de moederschoot, dat dat geëerbiedigd moest worden en dat ze daarom, al waren ze dan pas getrouwd, met elkaar om zijn blijven gaan als waren ze niet getrouwd. Precies omgekeerd trouwens aan wat mensen vandaag veel doen. Niet getrouwd en wel doen alsof. En Jozef heeft ook in de afstand die hij tot zijn vrouw bewaard heeft iets van de vreze des Heren laten zien. En hij heeft na de geboorte van Jezus nog een taak te vervullen gehad, zegt het eind van de tekst. Want dan is Jozef degene die de Heere Jezus zijn naam geeft. Ik weet niet of u dat in de gaten had, maar heel die tekst, vers 25, heeft als onderwerp van de zin Jozef. Jozef bekende haar niet. Jozef heette uiteindelijk zijn naam Jezus. Dat was zijn plicht. En die plicht heeft hij op zich genomen. Maar als dat door Jozef gedaan is aan het eind van onze tekst, ja, dan doet zich wel iets merkwaardigs voor. Weet je wat er dan eigenlijk met de Heere Jezus aan de hand is, kinderen? Dan heeft de Heere Jezus vanaf dat moment, als Jozef hem zijn naam geeft, officieel, dan heeft de Heere Jezus vanaf dat moment twee vaders. Eén had hij al. En ik kan niet eens zeggen hoe lang hij die had, want daarvan heeft Nicea maar wat gestameld. En daar kun je ook verder niks over zeggen. Ik geloof het, gemeente, maar kan het u niet uitleggen dat er van de Heere Jezus gezegd kan worden, hij is van eeuwigheid uit de Vader voortgekomen, geboren maar niet gemaakt. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. En die Vader in de hemel was dan ook altijd zijn Vader geweest. Maar nou heeft hij er ineens nog een vader bij. Een adoptievader. En die doet in onze tekst iets met dat kind wat op het dorp waar ik opgegroeid ben genoemd werd eigenen. Stel, een man en een vrouw willen met elkaar verder, maar die vrouw heeft al een kind van een ander. Die man vat toch liefde voor haar op. Samen willen ze naar het stadhuis. En dan wil die man dat gezin volledig voor zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen de kinderen die ze samen nog zullen krijgen, maar ook dat kind wat er al was. En die mag nou zijn naam dragen. En dan zeiden ze vroeger bij ons, dan is dat kind door die vader, door die pleeg- of adoptievader geëigend. Wettelijk aanvaard. Als zijn zoon. Zo ga ik hem behandelen, zegt Jozef, met die naamgeving. Zo zal ik hem voortaan beschouwen. Hoe groot mijn gezin ook zal worden. Maar Jezus, daar zal ik ook als een vader voor zijn. En dat is zo goed gelukt, gemeente. Van die taak heeft Jozef zich zo serieus gekweten, dat ze er later in Nazareth ook zo over gepraat hebben. U moet dat maar eens nakijken aan het eind van Matteüs 13. En ik geloof best, dat is ook een kwestie van ongeloof. Als ze dan tegen elkaar zeggen, die Jezus die nou ineens zegt dat hij de Messias is, die kennen we toch al jaren en dat is toch de zoon van de timmerman. Dat is ook ongeloof. Maar het zegt ook iets over de manier waarop Jozef met Jezus is omgegaan. Timmerman heeft hem behandeld en beschouwd als zijn eigen zoon. En nou is de vraag, gemeente, waarom de Heilige Geest dat nou belangrijk genoeg vond om dat door Matteüs te laten noteren. Want ik zei net al, er worden verder geen biografische gegevens gegeven over mensen die rondom de kribben staan. Jozef verdwijnt straks weer en hoe oud die man geworden is, ik weet het niet. En waar die aan gestorven is en waar ze hem begraven hebben, ik kan het u niet vertellen. Alles wat er genoteerd staat heeft te maken met de Heere Jezus. Alles wat er genoteerd staat heeft te maken met de zaligheid. Dan zegt u nou eens zelf, gemeente, wat hebben we aan deze informatie met het oog op ons geloof? Dan zal ik u vertellen, gemeente. Mensen die van God het ware geloof hebben ontvangen, weet je waar je die onder andere aan kunt herkennen? Je kan ze op duizend manieren omschrijven, maar één van de belangrijkste manieren waar ze aan te herkennen zijn, dat zijn mensen die hebben leren leven bij het woord, bij de beloften van God. Ze leven niet bij wat ze zien, ze leven niet bij wat er aan meningen speelt, ze leven niet bij het gevoel. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook blijkt, gemeente, ook in Matteüs 1, ook in de rol die Jozef mocht gaan spelen, die God van het woord is een waarmaker van zijn woord. Kijk, de Heere had natuurlijk heel veel beloofd over zijn zoon die zou gaan komen op aarde. En als ik daar een aantal teksten van ga noemen, dan zitten er misschien wel teksten bij die de kinderen hebben moeten leren voor het kerstfeest van morgen met de zondagschool. Je allereerste belofte bijvoorbeeld, dat de Heere Jezus zou komen. Het vrouwenzaad, dat de strijd zou gaan aanbinden met het slangenzaad en hij zou de kop van de slang vermorzelen. De moederbelofte waar alle andere beloften uit voortgevloeid zijn, dat Jezus zou komen. Maar ook hoe hij zou komen. Dat hij in vernedering zou komen. Zoals Jesaja heeft gezegd, als de mensen dan langslopen, en dat begint al in de kribbe, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En hoe hij zou komen, dat zijn moeder een maagd zou zijn die zwanger zou worden, dat was nota bene in de schriftlezing nog opgehaald. Jesaja 7, de belofte aan Agas van de komende Emmanuel. God had zelfs beloofd waar zijn zoon geboren zou worden. Dat weten later de fariseeën haar fijn uit te leggen als de wijzen ernaar vragen. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de vorsten van Juda. Micha 5 vers 2. Maar de Heere had ook van tevoren precies gezegd uit welke familie de komende Christus zou komen. Daarvan heeft David op zijn sterfbed getuigd. Daarvan hebben de profeten gesproken. Daarvan heeft u trouwens zelf vanavond gezongen met Psalm 132. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Daarom, gemeente, moet het Nieuwe Testament beginnen met een stamboom. Snapt u? Slaat u ze alsjeblieft niet over bij het Bijbellezen. Dat heb ik u in voorgaande jaren heel wat keren gezegd. Niet overslaan. Dan loop je heel wat goudklompjes uit de schrift mis. Als je in heel die lijst met namen een patroon ziet ontstaan, want 39 van de 40 keer, als er dan weer een nieuwe naam opduikt, dan gaat het op de gewone manier, gemeente, zoals wij allemaal een keer verwekt zijn en ter wereld zijn gekomen. Die gewon die, en die gewon weer een ander. En die gewone reeks wordt dan in vers 16 ineens afgebroken, als dan de naam van Jozef opduikt. En dan staat er niet, en Jozef gewon Jezus. Nee, Jozef, die de man geworden is van Maria en uit haar is de Christus geboren. Dus, zegt iemand die er verder niet over nadenkt, hij had er toch niks mee te maken. Mis, zegt vers 25. Want de man die er inderdaad niks mee te maken had, krijgt er alles mee te maken. Als die Jezus zijn naam gaat geven en als adoptievader van de zaligmaker gaat optreden. En dan wordt Jozef voor de Joodse wet de vader die in de registers wordt genoteerd. En misschien, gemeente, als ik dat woord wet dan noem, dat er dan al iets bij deze of gene begint te dagen. Dat je zegt, hé, maar dan hebben niet alleen Gods kinderen vanavond wat aan de preek. Omdat ze horen dat die God aan wie ze zich toevertrouwd hebben een waarmaker van zijn woord is. Maar nou heb ik er misschien ook wat aan, want ik heb een probleem met de wet. Heeft u een probleem met de wet? Mag ik u dan feliciteren, want er zijn heel veel mensen die hebben het probleem wel, maar die weten het niet. Wij hebben allemaal een probleem met de wet. We hebben op allerlei manieren een probleem met de wet. En dan mogen we de Heere Jezus zelfs hier op deze bladzijde ontmoeten, gemeente. Als de wetsvervuller. Niet alleen maar de vervuller van de 10 geboden. Niet alleen maar de vervuller van de ceremoniën die aan hem worden voltrokken op de 8e en de 40e dag van zijn leven. Maar ook als het gaat om de burgerlijke stand in Bethlehem en later in Nazareth. Jezus is in ieder opzicht iemand die raad weet met de wet. En daarom kan hij u van uw probleem afhelpen. En daarom kan dat lied wat we met kerst zo graag zingen, Stille Nacht, Heilige Nacht, in een van de coupletten zeggen, aan een wereld verloren in schuld, wordt Gods belofte heerlijk vervuld. En daarom wordt dat eigenen van Jozef ons in de prediking vanavond voorgehouden, gemeente. Opdat het in ons leven voor het eerst of opnieuw zou komen tot het toe-eigenen. Dat je op een bepaalde manier mag doen wat Jozef in onze tekst zei. Met dat hij hem de naam geeft, zegt Jozef, dit kind is van mij. Dat je hem dat nou ook gelovig mag nazeggen, gemeente. Kwam het er al van vanmorgen onder de andere preek van de kerst? Zou het er vanavond van kunnen komen? Dit kind is van mij. En als u vraagt, hoe moet dat dan, dominee? Hoe gaat dat dan? Dat is een vraag waar ik altijd mee in de kerk kom, zegt iemand. Ik heb al zoveel jaar kerst gevierd en iedere keer denk ik weer, zou ik er nou eindelijk zicht op krijgen? Zou ik nou eindelijk van mijn twijfel verlost worden? Zou ik nou eindelijk zekerheid mogen krijgen van mijn zaligheid? Hoe gaat dat dan? Toe-eigenen. Ik zou zeggen, let op Jozef, gemeente. Dat gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, die ontmoeting met die engel, doet mij in één bepaald opzicht helemaal denken aan die ontmoeting die Maria in Lucas 1 met diezelfde engel heeft gehad. U weet, Gabriel kwam ook bij haar op bezoek. En nou zijn de wegen van Jozef en Maria heel verschillend, maar in één opzicht lijken ze sprekend op elkaar. Dat is de manier waarop ze zich allebei gelovig en gehoorzaam en gewillig hebben onderworpen aan het woord des Heren dat tot hen gebracht werd. Ik dacht, dat is ook een zegen trouwens. Twee mensen die nog gaan trouwen en voordat ze goed en wel man en vrouw zijn, zie je uit hun reactie dat ze geestelijk al hetzelfde gelegerd zijn. Oh, wat een zegen. Als man en vrouw, maar zelfs als je nog verkering hebt, dat je zegt, we zijn het geestelijk eens en we reageren op dezelfde manier op het woord dat tot ons wordt gebracht. Maar dat is vandaag ook nodig, gemeente. Als dat woord u niet via een engel, maar via twee dominees vandaag gebracht wordt. Om dan geen vragen te blijven stellen. Om je dan niet groot te houden en je rug te rechten. Om dan niet ongehoorzaam te zijn en je hoofd af te keren. Maar zoals Maria tegen de engel zei, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. En zoals Jozef doet wat hem verteld is. 24, Jozef dan opgewekt van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. Wilt u zalig worden? Dan hoeft u alleen maar te doen wat het woord u opdraagt. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Wordt hij u aangeboden in het kerstevangelie. Breid uw armen maar uit, zoals een Simeon later ook zou doen. God is gewillig om hem erin te leggen. U zegt, dat is wel een weg van zelfverloochening voor Jozef geweest. Dat is wel een weg van smaad geweest, omwille van Christus, dominee. Ze zullen in Bethlehem en later in Nazareth wel vaak naar hem gekeken hebben. En achter zijn rug om gepraat. Dat is die man van die Maria, weet je wel. Dat vreemde verhaal en er klopt er vast helemaal niks van. Ach, zo zal het vandaag ook wel gaan, gemeente. Je geestelijk aan God uitleveren is altijd een weg van zelfverloochening. Maar als u vandaag Christus mag ontvangen zoals hij u in twee preken is aangeboden, voorgesteld en aangeprezen, ontvangt u de zaligmaker die alles meebrengt om u van het verderf te redden. Dat is het eerste, gemeente. Goed nieuws vanuit de persoon van Jozef. Jozef heeft vanaf vandaag een aangenomen zoon. De wet is tevreden en Gods belofte is heerlijk vervuld. Goed nieuws. En ik heb nog meer goed nieuws voor u. En dan kijk ik even naar de andere kant van de kribbe. Ik zei net, die man die daar in de buurt van dat kind zit, is de adoptievader van de Heere Jezus. En Gode zij dank, is dat dan wel een verschil met die vrouw die aan de andere kant nog ligt uit te rusten van de bevalling. Van haar hoef ik u niet te zeggen, zij is ook eigenlijk de adoptiemoeder en zij heeft ook eigenlijk niet echt een bloedband met dit kind, want dat is juist wat er van haar wel gezegd kan worden, gemeente. Maria baarde haar eerstgeboren zoon, staat in het hart van de tekst. En als Maria in de kribbe kijkt, dan kan ze van Jezus zeggen wat Adam van Eva zong in het paradijs. Deze is ditmaal been van mijn gebeend en vlees van mijn vlees. En weer zeg ik, dat is evangelie. Dat Gods zoon via de moederschoot van deze Maria werkelijk mensenzoon is geworden. Dat is het beste nieuws wat u vandaag te horen kunt krijgen, gemeente. En als u vraagt waarom. Kijk, dan kan ik het natuurlijk op een klassieke manier zeggen met een van de antwoorden uit de catechismus. U weet wat antwoord 16 van de catechismus daarvan zegt. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen. Enzovoort. Maar misschien kan ik het nog duidelijker maken met een voorbeeld dat ik geloof ik jaren geleden wel eens hier ook op de preekstoel gebruikt heb, maar dat weet u vast niet meer. En dat ging over een Belgische gevangene die na afloop van het bezoekuur in de gevangenis opeens verdwenen bleek te zijn. En hij was niet met een touw over de muur geklommen en hij was niet door een of andere tunnel ontsnapt. Hij was gewoon met het andere bezoek mee naar buiten gelopen. En hoe kon dat? Dat kon omdat de bewaker 's avonds in zijn cel wel iemand aantroffen die sprekend op hem leek. Maar het bleek zijn tweelingbroer te zijn. Een wisseltruc. En misschien hadden ze ook wel de kleren gewisseld, ik weet het niet meer. Maar dat was alleen maar mogelijk geweest omdat die twee als twee druppels water op elkaar leken. Eén kreeg de vrijheid. Ja, het was allemaal niet verdiend natuurlijk, het klopte niet. Maar het is wel een sterk verhaal, gemeente. Zomaar naar buiten kunnen lopen door niemand gehinderd omdat iemand die sprekend op jou lijkt bereid was om je plek in te nemen. Waarom is het nou zo geweldig, gemeente, dat als wij met z'n allen vandaag in de kribbe kijken, dat we daar een gewone baby zien liggen? Omdat daar in het evangelie verklaard ligt, waarvan later de Hebreeënschrijver zou jubelen. Hij ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde, maar voor de rest in alle dingen gelijk geworden. Hij lijkt sprekend op ons. Dat wordt trouwens onderstreept door dat woord wat midden in onze tekst wordt gebruikt. Want ik ga nog eens even kijken naar wat daar midden in vers 25 staat. Van dat kind dat nu geboren is, wordt gezegd dat was haar eerstgeboren zoon. Want kijk, Jozef bekende haar niet totdat, zei de tekst net. En de Rooms-Katholieke Kerk kan dan wel zeggen dat Jozef en Maria nooit huwelijksgemeenschap hebben gehad. En dat Maria in dat opzicht een hele speciale vrouw is geweest en is gebleven. En dat heeft men nodig om Maria op dat voetstuk te zetten waar men ze op wil hebben. Maar als je weer eens even doorbladert in het Matthäus-evangelie, en ik haal opnieuw Matthäus 13 aan. Als die mensen in Nazareth dan met elkaar aan discussiëren zijn over Jezus, die ze altijd hebben zien rondlopen in de stad en die ze kennen van vroeger nog, en nu zegt hij dat hij de Messias is, dan hebben ze het niet alleen over die vader van de zoon van de timmerman, maar dan gaan ze vervolgens, en je ziet het zo op de vingers narekenen, dan gaan ze het over de andere familieleden hebben. Hij is gewoon een lid van een gezin hier uit de straat. We kennen al zijn broers, Jacobus en Jozef en Simon en Judas. Hij heeft nog zusters ook. Maria heeft na de Heere Jezus minstens nog 6 andere kinderen gekregen. En nou zegt dus de Rooms-Katholieke Kerk, dan moet je proberen weg te verklaren. Laten we van die broers maar neven maken. Maar Maria is zo heilig en zo onbevlekt. Die heeft zich met zulke gewone dingen en met seksuele omgang helemaal nooit bezig gehouden. Als je dat allemaal gaat veronderstellen, dan haal je Maria naar beneden, zeggen ze. En dan wordt het evangelie minder rijk. Ach, wat een dwaasheid. Weet u wat het geval is, gemeente? Ook als je hier al leest, hij was de eerstgeborene van Maria. Er zouden er nog meer komen, maar dit was de eerste. Hoe gewoner je de Heere Jezus dan voorstelt, hoe rijker juist het evangelie wordt, hoe dichter hij bij mij komt te staan, gemeente. Jezus blijkt dus iemand geweest te zijn met broertjes en zusjes. Met wie die samen aan tafel heeft gezeten. Met wie die samen is opgevoed. Met wie die samen op straat gespeeld heeft. Met wie die samen naar school gestuurd is. Met wie die samen op gezette tijden naar de rabbi is gegaan om over zijn vader in de hemel te horen spreken. Maar nogmaals, gemeente, Kolbrugge zei het al. Je kan Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Waarom niet? Zijn mensheid kun je niet overdrijven. Waarom niet? Hoe meer zijn mensheid wordt benadrukt, hoe meer hij op mij lijkt en hoe geschikter hij is om een plaats in te nemen. Overweeg dat tot uw troost, gemeente. Als in de kribbe die armoedige wieg Maria haar eerstgeboren zoon neerlegt. En het is een mensenkind. Naar zijn menselijke natuur zoals ieder mensenkind. Uitgenomen de zonde, maar omdat hij een echt mensenkind is. Kan vandaag in alle talen en toonaarden aan heel de wereldbevolking. Deze zaligmaker gepredikt worden. En omdat de plek waar hij gelegd werd, in de kribbe, in de diepste vernedering, zo'n lage plaats is geweest, kan vandaag ook aan de meest diep gevallen zondaar het evangelie worden aangeboden. Zit hier iemand voor wie het niet meer kan? Zit hier iemand die zich zou schamen om te vertellen wat zijn levensverhaal is? Zit hier iemand die denkt het zijn allemaal zondaren, maar ik ben de voornaamste? Je kan nog zo diep gevallen zijn. Maar Jezus kan altijd bij je. Kijk maar in de kribbe. En trouwens, omdat hij daar begonnen is waar wij allemaal begonnen zijn. In de moederschoot, aan de moederborst, van baby tot peuter, tot puber, tot volwassene, kunnen baby's en peuters en pubers ook zalig worden. En is er ook vergeving bij de Heere Jezus. Voor de zonde van je jeugd. U geen geweldig nieuws, gemeente, wat vandaag te vertellen is. Mag ik u dan vragen, denkt u al te weten wat er nou nodig is vanavond met deze preek? Wat is er nou nodig? Dat je vanavond om te beginnen dan hoort en begrijpt. Jezus werd als mij. Dat je ook in de prediking vervolgens mag horen, Jezus kwam voor mij. Maar dan zeg ik opnieuw, gemeente, ook als Maria nu al de tweede geweest is, die zegt, dit is mijn zoon, mijn eerstgeborene, hij is van mij. Maar dat je er dat na gaat zeggen. Dat je zoveel in hem hebt leren zien, ook in de afgelopen minuten. En misschien wel bij vernieuwing hebt mogen zien. En opnieuw verwonderd raakt dat Christus je zo nabij gekomen is. En dat hij er zoveel voor over heeft gehad om gevangenen uit hun gevangenis te bevrijden. Dat je niet langer van hem af kan blijven. Maar hem omhelst door het geloof en zegt, en nou is die ook van mij. Op de manier zoals het in het Oude Testament al gezegd is, gemeente. Ik zal eerlijk zeggen dat ik heel lang over de precieze betekenis van die tekst heb heen gelezen. Pas toen ik predikant werd, begreep wat daar nou eigenlijk staat in Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat is niet alleen maar een of andere objectieve beaming van er is een kind geboren en het is een bijzonder kind en zijn naam is wonderlijk. Dat is toe-eigening. Daar gaat het om, gemeente. En hoe dan, dominee? Als u weer vraagt hoe dan, wil ik u ook nog eens even wijzen op die persoon van de Heilige Geest. In al die geschiedenissen van Advent, of dat nou Lucas is, of dat het hier bij Matthäus in dat gedeelte wordt verteld, dan valt op dat voortdurend de rol van de Heilige Geest benadrukt wordt. De Heilige Geest die een rol gespeeld heeft in het feit dat de Heere Jezus in de buik van Maria is gaan groeien. Dat kwam omdat de Heilige Geest over haar kwam. Maar dat het wonder van zijn ontvangenis en geboorte ons vandaag gepreekt kan worden, is ook te danken aan de Heilige Geest, gemeente. Waarom wordt er een kerstpreek gehouden? Dat is in opdracht van de Heilige Geest. Hij heeft Jezus verwekt. Hij heeft Matthäus geïnspireerd. Hij zendt vandaag zijn knechten. Maar als ik mij realiseer wat voor wonderlijk werk de Heilige Geest heeft gebracht, toen hij Jezus, God en mens, in de buik van Maria heeft laten ontstaan en hem heeft laten groeien. Dat is iets wat nooit iemand bedacht had. Waar de engelen niet opgekomen waren, waar geen sterveling aan gedacht had, dat dat kon. En de Geest heeft het gedaan. Christus ontvangen, zoals hij is in de schoot van zijn moeder. Het is werkelijk een kunstwerk, gemeent. Stel u eens een kunstenaar voor die iets gemaakt heeft wat heel, heel bijzonder is. Wat denkt u? Als zo iemand zijn kunstwerk af heeft, zou die er dan moeite mee hebben om het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien en om bewondering te oogsten voor wat hij voor elkaar gekregen heeft? U zegt, ja, bewondering oogsten is tot daaraan toe, dominee. Maar zo'n kunstenaar zal er wel voor terugdeinzen dat de mensen dan vervolgens op zijn kunstwerk afkomen en dat ze er allemaal aan gaan zitten. Kijken mag, maar betasten niet. Nou, dat ligt dan met dit kunstwerk anders, gemeen. Die is niet alleen maar door Maria in de armen genomen. En Jozef zal hem ook op zijn tijd in zijn armen hebben gesloten. Hij was tenslotte de adoptievader. Maar als ze straks in de tempel komen, komt er een oude man aanstrompelen en die mag hem ook in ontvangst nemen. En ieder die het woord hoort, gemeent, mag uit het horen van dat woord de permissie ontvangen om Christus te omhelzen. Het mag van de Heilige Geest. U mag hem helemaal hebben. Ja, en ook nog van iemand anders, gemeente. Want dan wijs ik u niet alleen maar op de Heilige Geest, voor wie deze dag een hoogtijddag genoemd mag worden. Ik wijs u niet alleen maar op de Heere Jezus, die ook zo gewillig is en die voor zondaren daar is gaan liggen in die kribbe en zichzelf laat aanbieden aan zondaren. Maar dan wijs ik u ook nog op iemand anders. Ik zei net, Jezus heeft vanaf onze tekst twee vaders. één moest hem nog erkennen en toen werd hij ingeschreven in de burgerlijke stand. Maar hij had al een vader. En ik zei al, Nicea heeft het op zo'n prachtige manier onder woorden gebracht. Christus van eeuwigheid uit God de Vader is voortgekomen. En zou u betere, zou u mooiere woorden kunnen bedenken dan de vaderen van Nicea hebben gedaan, gemeente. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Maar dat hij de zoon van deze Vader is. En dat dat zo blijft. Kijk, dat krijgt ook gevolgen als dat moment is aangebroken dat Jozef hem zijn naam gaat geven. Kijk, ik nog een keer naar vers 25. U dacht dat wij klaar waren met die tekst. En dan moet u nog eens een keer kijken naar hoe dat nou gaat aan het eind van dat vers. Hij heette zijn naam Jezus. Dat is werk van Jozef. Jozef geeft hem zijn naam. En de ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het op. Aangegeven door meneer Jozef, een kind genaamd Jezus, geboren die en die dag. Maar hoe komt hij eigenlijk aan die naam? Kijk, normaal gesproken, dat was tenminste vroeger vaak het geval, en dat is toch nog wel vaak zo onder ons. Dan hoor je in de naam van een kind, vaak ook in de doopnamen, een of andere verwijzing doorklinken naar het voorgeslacht. Een eerbewijs aan vader of moeder, een herinnering aan opa of oma, of een mooie naam uit de familie dat je zegt, die wil ik toch graag ook in ere houden en die willen we ook in de toekomst blijven gebruiken. Wat een prachtige familienaam, al zoveel geslachten hebben hem gedragen. Nou ja, dan had je natuurlijk de stamboom van Jozef erbij kunnen nemen uit Matthäus 1. Die hebben we er nou toch bij liggen. Als die nou naar zijn eigen vader vernoemd was, naar zijn adoptievader, heeft dat toch zoveel voor hem betekend, want hij neemt hem op in zijn toekomstig gezin. Hij gaat straks ook voor hem in de timmermanswerkplaats werken. Laten we hem Jozef noemen. Nee. Opa dan. Want de adoptievader heeft ook een vader gehad en dan zou die Jacob genoemd worden. Maar nee. En ook niet Matan, en ook niet een van die andere 40 namen. En heeft dat dan misschien te maken met dat adoptieverhaal, zegt u? Ja, in zekere zin, gemeente, heeft er dat mee te maken. Kijk, soms kiezen adoptieouders ervoor om als ze een kind adopteren, een kind komt uit het buitenland wellicht, heeft daar een heel andere naam ooit gedragen. Misschien wel een vreemde, bijna niet uit te spreken naam. En als ze zeggen, ja, maar nou wordt het een kind van ons gezin. En dan mogen wij ook de naam geven waar we hem elke dag mee gaan roepen. Maar dat is aan deze adoptievader niet vergund, gemeente. De echte vader van dit kind heeft bij voorbaat laten weten hoe zijn zoon op aarde door het leven zal gaan. En dat was kennelijk voor God de Vader zo'n belangrijke kwestie, dat hij het door middel van Gabriël zelfs 2 keer heeft laten zeggen. Dat moest Maria weten, Lucas 1 staat het, en dat moest Jozef weten. Dat ze er niet in de stal ruzie over zouden krijgen. Ja, maar ik heb gehoord dat hij zo moet weten. Ja, maar ik heb dat niet gehoord. Ze hebben het allebei van de hemel gehoord. Gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom moet hij heten Jezus? Ik kan ook vragen, gemeente. Waarom mag hij nou eigenlijk Jezus heten? Want niet iedereen is geschikt om zo'n mooie naam te dragen. Ik heb dat hier vroeger wel eens aan de catechisanten verteld. Je hebt in Spaanstalige landen, in Argentinië, in Cuba, in Spanje, heb je 10 jongetjes die heten van hun doopnaam Jezus. Waarom doen wij dat niet? Waarom vind ik het zelfs ongepast om een gewoon kind Jezus te noemen? Je kan hem wel Christiaan noemen. Verwijzing naar Christus is niet erg, gemeente. Dat is het mooiste wat er is in een mensenleven. Als je de zalving van Christus deelachtig mag zijn. Maar Jezus, er is er maar één van. Er is er maar één die Jezus kan heten en die Jezus kan wezen. Die namelijk zijn volk zalig maakt van hun zonden. En als wij in die naamgeving, aan het eind van onze tekst, er dan nog even aan herinnerd worden. Hij heeft een adoptievader en een moeder, maar er was ook altijd nog die echte vader. Vergeet het niet. Ziet u dat dan voor de derde keer in deze preek? Iemand op ons afkomt, die zegt, die Jezus, die is van mij. En begrijpt u, gemeente, dat daar dan ook meteen de nodiging in doorklinkt, de derde keer al. Om dat nou ook in geloof te leren nazeggen. Maar ik vraag u, gemeente, u heeft nou vandaag twee kerstpreken gehoord. Trouwens, u heeft in 2019 inmiddels over de 100 preken gehoord hier. Is dat nou de vrucht van al die preken geweest? Van die liefde van de Vader, van die opoffering van de Zoon, van die bereidwilligheid van de Heilige Geest. Was daar nou de vrucht van geweest? Mocht het komen tot de toe-eigening? Als u ja mag zeggen, zult u hem erom groot maken vandaag? Zult u hem morgen nog meer lief hebben dan gisteren? Zult u hem volgende week, als u weer aan het werk gaat, nog meer gehoorzamen dan vorige week? Zult u in uw leven uw uiterste best doen om hem aan te prijzen die uw leven is geworden? Omdat u het wonder niet op kunt. Ik had geen handen om hem vast te grijpen. Ik had geen voeten om tot hem te gaan. Ik had geen ogen om zijn schoonheid te zien, maar God maakte het anders. En Jezus werd mijn een en al. Zult u hem erom prijzen? Of zit u nog vol met twijfel ook aan het eind van de eerste kerstdag? Nou, misschien denkt u het komt door mijn zondebesef. Ik heb zo'n berg aan schuld opgebouwd. Ik heb zoveel wat mij omringt aan ongerechtigheid. Ik kom er niet meer uit en daarom wordt mij het zicht op Christus benomen. Zou dat het grootste probleem zijn? Waarom zondigt u dan nog steeds? Waarom zondigt u dan nog zo vaak? Waarom zondigt u nog zo graag? Zou het zondebesef echt ons grootste probleem zijn? Of is het altijd weer dat onuitroeibare ongeloof dat het beter weet dan de liefde van God in Christus? Kijkt u dan nog één keer via onze tekst in die stalgemeente. Kijk nog één keer naar dat tafereel rondom die kribbe. Kijkt u aan de linkerkant van de kribbe. Waar de adoptievader zegt, hij is van mij. En jij mag hem ook hebben. Kijkt u aan de rechterkant van de kribbe. Als een moeder is te vinden die ook zegt, hij is van mij. Maar jij mag hem ook hebben. Kijkt u vervolgens boven de kribbe. De Vader in de hemel in gunst op ons wil neerzien deze dag en zegt, hij was van mij, hij is van mij, maar jij mag hem ook hebben. Kijkt u vervolgens en tenslotte in de kribbe. Daar ligt een baby. Die baby praat nog niet, maar toch zonder woorden zegt hij het wel. Ik voor u. Amen.